Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
61 blessures in je selectie, dat klinkt best veel. Zondag kan de competitie beslist worden, al zou het best een heel gek einde kunnen worden in de Eredivisie. En de lessen van Lyon voor Arne Slot. Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 mei, vandaag met Maarten Wijfels. Maar het is genoeg te bespreken, want er is ook nog Champions League voetbal. Maar ik wil even beginnen met een historisch feitje. 3 mei 2014, dat is een zwarte dag in Kerkrade.
Oh, de degradatie van Roda.
Juist, dat klopt, ja. Jondal Thomasson was toen de hoofdtrainer, halverwege het seizoen aangetrokken van Excelsior. Leon Flemings, technische man.
En, ik weet het omdat ik had die dag een begrafenis in Heerlen.
Oh.
Dus echt maar in hartje Roda-land. En inderdaad, daar zaten de mensen al van, oh ja, ons Roda, het zal toch niet dat ze eruit gaan en zus en zo. En inderdaad, het gebeurde.
Ja, het gebeurde, ja. Het was niet een hele prettige start voor de carrière van Jondal Thomasson. Inmiddels 2 titels in Zweden verder en een Champions League avontuur. Dus wat dat betreft gaat het een stuk beter. Maar goed, 3 mei 2014, Roda gedegradeerd uit de Eredivisie. Mis jij Roda in de Eredivisie eigenlijk, vroeg me af? Met al die ploegen die nu terugkomen, met, ja, wat is het, Emmen komt terug, Volendam?
Joh, dat is, kijk. Het zegt genoeg, denk ik. Dus jij vraagt mij nu dit en dit is nu de eerste keer dat ik erover nadenk.
Ja, schrik eigenlijk,
dus,
hè?
Ja, dus eigenlijk niet. Terwijl Roda wel altijd, ja, dat zat vast in zeg maar in je reispakket in het seizoen 1 of meerdere keren naar Kerkrade.
Ja.
Dat is helemaal weggevallen als je de Eredivisie neemt, hè?
Ja, precies. Ja, dat is apart eigenlijk om te merken hoe dat een ploeg is die altijd in het linkerrijkje speelde en altijd in je systeem zat. Ja. Moet het ineens na een paar jaar keukenkampioendivisie ook dan uit het systeem is. Nou goed, laten we het hebben over de actualiteit in het voetbal en dat soort dingen. Ik las het artikel dat jij schreef in de krant over PSV. En over Gakpo die moet blijven en dat soort zaken. En daar stond een zinnetje in over de blessures bij PSV. 61 blessures tot nu toe in de selectie.
Ja, wel één nuance. Dat is over de 2 jaar van Schmid.
Oké, over 2 jaar.
Bijna 2 seizoenen. Maar dan nog, het is een kolossaal aantal. En nou ja, als je erover gaat nadenken, daar zit alleen al 5 keer een spierblessure van Madueke in.
Ja. He,
dus dat is die draagt daar voor zijn bij. Nou ja, Gakpo, je noemt hem net, is ook al meerdere keren voor een langere tijd weggevallen. Ja, en uiteraard na de wedstrijd werd Schmid er ook weer naar gevraagd. Na de wedstrijd tegen Willem II. Van ja, is al die blessures, hoe en wat en hoe kan het?
Ook omdat Vinicius toen weer geblesseerd raakte natuurlijk in dat duel.
Ja, die raakte ook geblesseerd, werd weer weggedragen. En ja goed, hij zei erbij, kijk, als het allemaal spierblessures zijn, ja, dan heb je een heel makkelijke analyse te maken. En dan weet je meteen dit en dat, moet ik er dan doen? Maar hij zegt, ja, het is A, heel divers. B, er zijn een aantal echt langdurige blessures bij. Bijvoorbeeld
Ramaljo kan er weinig aan doen natuurlijk, dat soort
ja,
zaken.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld. En Ryan Thomas, die wilde ik noemen. Dat is ook al heel lang weg. En Wenen, ook al een hele lange tijd met een langdurige blessure. Dus dat moet je ook wel een beetje scheiden. Maar ja, dan nog is het gewoon echt wel bizar veel. En ligt daar voor PSV wel werk. Ook met een nieuwe trainer. Hoe gaan we dat doen? Wat voor analyse is er te maken? En ligt het aan de velden? Ligt het aan het schoeisel? Dat wordt ook wel eens weggesuggereerd in het verleden. Hè? Blessures ook door het schoeisel van tegenwoordig kunnen komen. Ligt het aan een bepaalde manier van opwarmen?
Nou, wat mij verbaasde, we hebben het gisteren in de podcast natuurlijk gehad over de toekomst van Cody Gakpo. En moet hij nou nog een jaartje blijven? Meen omdat het publiek dat naar hem zong en zou het niet goed voor hem zijn om nog een jaar te blijven en ook in echt grote wedstrijden belangrijk te zijn voor PSV. En toen zei Johan Inan, hij heeft ook wel aardig wat blessures tot op heden steeds gehad. En je ziet nu ook met Ziyech en ook met Van de Beek die naar Engeland zijn gegaan, daar is het niveau toch nog iets anders. Die krijgen ook weer te maken met blessures. Het lijkt ook wel, terwijl het is toch een Duitse trainer, je zou bijna zeggen, die trainen toch goed genoeg dat ze dit aan moeten kunnen.
Ja, maar het is ook, kijk, Vinicius viel dan uit op de tribune. Hadden we het erover. En bij hem zou je ook kunnen denken aan een soort onderbelasting. Weinig spelen en dan ineens moeten. En dan, maar bijvoorbeeld Gakpo, ja, in principe, als hij fit is, speelt hij altijd. Maar die heeft dan geen spierblessures, maar die heeft dan met zijn enkel wel een structureel probleem, is misschien wat veel gezegd, maar toch een aantal keer dat hij door dezelfde enkelblessure eruit ligt. Kijk, waarom Gakpo, ik denk zelf, de belangrijkste reden waarom die zou moeten overwegen om te blijven is omdat hij inderdaad in het buitenland, ja, als jij bij Bayern München gaat spelen of ook bij Arsenal die nu genoemd worden en je ligt er bij wijze van spreken in september meteen 3, 4, 5, 6 wedstrijden uit, ja, dan is jouw status als nieuwkomer is meteen weg. Hè. Die is al niet groot als je uit de Eredivisie komt, laten we eerlijk zijn. Dan is die status weg en dan moet je weer aanpikken en dan zit je in een soort inhaaltraject en dan, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dus een heel seizoen fit zijn, zeg maar 80% van de wedstrijden spelen voor PSV. In Europa, in de competitie, daar dan inderdaad in de dubbele cijfers met assists en doelpunten. Als je dat eens een heel jaar doortrekt, een WK erbij, ja, dan is hij echt klaar waarschijnlijk om impact te hebben in een buitenlandse competitie. Dus dat zou de belangrijkste reden kunnen zijn dat hij zegt, ik blijf.
Maar is er nou zo weinig aandacht voor dat... Ik denk steeds bij de Nederlandse teams is echt wel aandacht voor krachttraining en dat soort zaken. En om daar goed naar die belastbaarheid te kijken. Maar ja, ik lees ook van de week het artikel van Mikkels met Malasia, die inderdaad naar Hans Kroon is gegaan, of met de zoon van Hans Kroon traint, waar vroeger Ron Vlaar en waar ook Steven de Vrij naartoe gingen. Toen was het nog verboden door Feyenoord. Dat was illegaal.
Ja.
Maar het gebeurt nu langzamerhand steeds meer. En hij zegt ook, ik heb er profijt van. Ik word er sterker van. Ik laat me minder makkelijk wegzetten. Is er dan te weinig aandacht voor? Want je ziet ook jongens in het buitenland echt breed worden ineens, toch?
Weet je, ik heb er zelf al best wel veel artikelen over geschreven. Met als insteek Peter Bos is aan het woord gelaten, die toen in het buitenland ging trainen en die ook bij Ajax heeft getraind met jonge gasten. En die zei, kijk, spelers die roepen, in het buitenland wordt er veel harder getraind. Hij zegt, nee, in het buitenland wordt er anders getraind. En anders in de zin van, selecties zijn daar vaak met meer volwassen spelers. En dus is de intensiteit van trainingen hoger. Dus worden automatisch bijna ook andere delen van jouw spierstelsel worden aangesproken. Worden meer aangesproken. Dus hij zegt een anders trainen. En daarvan zie je dat spelers zich ook fysiek dan ontwikkelen. Maar hij zegt in Nederland blijft dat lastig. Omdat hij noemde toen het voorbeeld van Dolberg. Hij zegt ja, Dolberg die trainde dat seizoen bij Ajax tegen Sanchez, die verdediger die naar Tottenham ging. Mm-hmm. Hij zegt, nou ja, dat was een beer van een kerel. Dan had hij echt elke training moest hij daar tegenop boksen. Maar hij zegt ja, in Nederland is dan vaak de situatie zo. Dan gaat zo'n speler die vertrekt naar het buitenland. En dan wordt hij vervangen door de 18-jarige centrale verdediger van de jeugdploeg. En dan valt voor Dolberg valt dan weer een stukje intensiteit weg in die trainingen. En daar heb je in Nederland toch vaak mee te maken. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dat ligt niet zozeer aan de manier waarop wij trainen of de hoeveelheid trainingen. Maar dat is gewoon dat in het buitenland volwassener spelerselectie staan.
Maar dan wordt het dus wel steeds lastiger voor de Nederlandse jongens die uit de Eredivisie komen. Om als ze de stap maken naar het buitenland, om er daar dan gelijk te staan.
Nou ja, om in elk geval. Maar daarom is, kijk, Wijnaldum was dan een voorbeeld van een speler die in Nederland natuurlijk al wel van nature gewoon een goede fysiek heeft. Maar ja, die ging naar Newcastle United in Engeland. En die heeft het zo opgebouwd. Kijk, bij Ziyech ook. Ik kan het wel. Dat is in Nederland een beetje mode. Ja, die trainer van Chelsea begrijpt er niks van. Onze Hakim wordt gepasseerd. Maar ja, je zou ook kunnen denken. Ja, is het dan toeval dat er die spelers die dan overstappen, dat die inderdaad op dat hoge niveau niet meteen aantikken? Ja, misschien moet je dan inderdaad overwegen om à la Wijnaldum eerst bij de Newcastle United's of de Aston Villa's van de Premier League te gaan spelen en het dan zo op te bouwen. Dus daarom is Arsenal klinkt voor Gakpo in die zin al logischer dan dat hij nu bij Manchester City zou aansluiten. En dan is Arsenal nog hoger, want die doen het na een aantal jaren met slechte prestaties doen ze het nu ook beter. Kijk, Joël Veldman is naar Brighton en Hove Albion gegaan, speelt elke wedstrijd en pikt daar volgens mij, zover ik het kan beoordelen, prima aan. Ja, dat is wel een logische stap vanuit de Eredivisie.
Ja, dat is een beetje de stap die Van der Sar ooit maakte. Ik ga van Ajax naar Juventus, dat ging niet goed. Dan een stapje terug doen in Engeland bij Fulham en vervolgens bij United uitkomen. Hè?
Ja, dat is natuurlijk toch het ideaal. En ja, dat kan toch ook in een carrière. Gakpo is nu 22, wordt in mei 23. Hij zou nog best een jaar kunnen wachten. Het is die 24, nou dat is toch een prima leeftijd om te gaan. Het enige zal zijn, ja, als jij een enorm salaris krijgt aangeboden bij een club en ze zeggen, joh, zoals Arsenal bijvoorbeeld kan zeggen, joh, wij geven jou echt alle kans op speeltijd. Ja, dan snap ik wel dat je dat je denkt, ja, moet ik dan nog een jaar naar Willem II en RKC en consorten? Want die wedstrijd tegen Willem II, die was echt van een slecht, slecht niveau.
Ja.
Maar ook, maar het maakte niet uit. PSV had er nog 8 kunnen maken.
Ja, bizar eigenlijk. Hè?
Dus dat schiet voor Gakpo niet meer op. Maar wel de topwedstrijden spelen in Europees.
Nou zag ik ook dat Willem II op een gegeven moment halverwege die wedstrijd hadden ze 6 doelpunten nog maar op het veld staan. Spelers die gescoord hadden voor Willem II waren 6 goals in totaal. Dat is natuurlijk ja, bij onbegonnen werk bijna.
Nee, precies.
Ja. Goed. Goed, die blessures, daar zullen ze vast wel over nadenken bij PSV, wat ze ermee moeten. Maar 61 in anderhalf, 2 jaar, dat is best veel toch? Want is er een gemiddelde club bij een club? Is het meestal 10, 15 of zo per seizoen? Is dat?
Dat weet ik niet. Heb ik ook niet. Onder Philippe Cocu herinner ik me, zijn eerste jaar was ook ontzettend veel blessures. Dat staat me bij. Dat wilde ik nog zeggen. Ik heb dus ook een keer PSV maakt. Of maakt ook deel uit van een werkgroep van clubs die aangesloten zijn bij de UEFA. En die sturen elk jaar in hoeveel ze trainen, wat ze doen. En het wordt dan in Europees verband met elkaar vergeleken. En een aantal jaar geleden speelde PSV Champions League. En toen heb ik dat ook wel eens kunnen inzien van hoe wordt er in Nederland, nou hoeveel wordt er getraind in vergelijking met buitenland. Het bleek dat PSV prima in de middenmoot zat wat dat betreft. Dus in het gemiddelde. Dus helemaal niet achterliep in vergelijking met wat andere clubs in andere competities doen. Dus daar zat geen enkel verschil in.
Oké, nou helder. Dan hebben we dat ook besproken en bij deze afgekaart. Even naar dit weekend de Eredivisie. Voordat we zo meteen nog komen te spreken over Feyenoord en de wedstrijd die ze gaan spelen natuurlijk tegen Olympique Marseille. En de wedstrijd van vanavond in de Champions League die tussen Liverpool en Villarreal. Eerst nog eventjes over zondag. De competitie kan zondag beslist worden. Dan moet Ajax winnen bijvoorbeeld van AZ. En dan zou PSV, wat vrij gebruikelijk is, moeten verliezen of punten laten liggen in de Kuip. Dat is niet onmogelijk. Dat gebeurt vaker. Hè?
Nee, er ligt echt een scenario. En helemaal omdat de KNVB de twee toppers nu heeft omgekeerd. Omgedraaid in het schema. Is nu de kans dat Ajax speelt vanaf 2:30 in Alkmaar. Nou, stel dat hij rond 4:30 van het veld stappen met 3 punten. Dan begint een kwartiertje later in de Kuip Feyenoord-PSV. Als Feyenoord die wedstrijd dan wint, dan maken zij rechtstreeks Ajax kampioen.
Ja.
Als Feyenoord en PSV gelijk spelen, dan is het verschil en Ajax wint. Dan is het verschil 6 punten plus een kolossaal beter doelsaldo. Is Ajax eigenlijk ook kampioen, maar dan is het toch niet officieus. Helemaal officieel.
Ja.
Maar ja, dat scenario dat Feyenoord Ajax kampioen kan maken, ja, dat zou zomaar op tafel kunnen komen. En dan, ja, en dan krijg je dus de vraag, stel dat dat zo gaat, dan zit Ajax ja, misschien in dat laatste stukje van de busreis terug, of ze zijn al in Amsterdam. Ja, wat doen ze dan? Gaan ze in de arena wachten tot Feyenoord PSV klaar is? Gaat iedereen naar huis en kijken ze dan s'avonds wel weer wat er gebeurt?
Schaal toch daar op de tribune worden dan toch, op de parkeerdek?
Ja, maar de KNVB moet dan ook nog met de schaal naar Amsterdam. Ja. Dus dat is ook weer wachten. Dus het kan zomaar een zondag worden waar Ajax moet nadenken over dat scenario. En ja, vooraf wil je daar natuurlijk eigenlijk niet mee bezig zijn als spelers en trainer. Hè. Je wil gewoon alleen maar focussen op die wedstrijd. Maar toch moet je er wel over nadenken. Wat gaan we doen? Ja, heeft dat nog invloed? Bij Feyenoord, ja, kijk. Er zal geen speler zijn die zegt, nou ja, dan verliezen we maar expres van PSV. Maar ja, het is toch ook, supporters zullen denken, ja, maken wij Ajax kampioen? Is dat nou de bedoeling? Ja, het zijn grappige bespiegelingen die aan bod kunnen komen. En het omgekeerde kan ook, hè. AZ veegt Ajax weg of wint van Ajax. En PSV tegen de verhouding in, pakt toch eens 3 punten in de Kuip. Wat in 2018 ook gebeurde in het laatste kampioensjaar van PSV. Toen wonnen zij in de Kuip. Dus stel dat ook zo, ja, dan heb je met 1 punt verschil volle bak competitie in de laatste week.
Ja.
Dus hoe dan ook, linksom of rechtsom, het wordt een geweldige zondag.
Ja, maar het past ook wel een beetje in het seizoen van Ajax als ze dan zondag kampioen zouden worden om 6:30 s'avonds, omdat PSV punten laat liggen en dat er niemand op parkeerdek daar staat en ook geen schaal is, toch? Het is een beetje zeg maar de nachtkaars van zo'n seizoen dat langzaam uitgaat.
Ja, maar of je nou voor Ajax bent, of voor PSV, of voor Feyenoord, of voor Willem II, of voor NAC, of voor weet ik veel wat. Dat is toch geen scenario wat je
wil. Je moet woensdagavond, zou het eigenlijk beslist moeten worden. Woensdag of zondag, dat is het mooiste.
Bij spreken, Ajax mag het nu ook worden, maar dan eigenlijk wel meteen met een schaal. Dus ja, als dat er niet in zit, ja, dan moet het misschien maar even uitgesteld worden om toch een kampioen. Maar ik gun ze niet dat het een soort een leeg parkeerterrein en dan alles staat te wachten op een schaal. Dat zou ik wel sneu vinden.
Ja, goed, dat zou zondag allemaal kunnen. Laten dat zondag maar eens afwachten. Eerste wedstrijden van de komende dagen in de Champions League, de halve finales en natuurlijk die van Feyenoord. Nou, was het zo dat zondagavond Peter Bos eigenlijk Arne Slot het recept heeft gegeven hoe je het moet doen in Marseille? Want die versloeg met zijn Lyon Marseille in het Stade Vélodrome. Dus ja. Slot hoeft alleen maar die band aan te zetten, hè? Of dvd'tje, of de tapeje, of het bestandje aan te zetten in de bus en te zeggen, kijk eens jongens, zo moet het toch?
Ja, als het zo makkelijk was, hè? Dat zou wel mooi zijn. Maar goed, ook Lyon liet zien, wat in de Kuip natuurlijk ook duidelijk was, dat Marseille en verdedigen, ja, dat is geen feest. Dus als Feyenoord al eventueel twijfelde over de strijdwijze, dan is die bij deze helemaal weg. Toch maar proberen om een doelpunt te maken.
Ja.
En dan zul je zien, ja, dan moet je zien hoeveel je zelf tegenkrijgt. Maar toch gewoon proberen, wat ze eigenlijk altijd doen en wat Slot ook zeker zal propageren voor donderdag. Eigen kracht uitgaan en proberen ja, daar te winnen. En Lyon heeft dat zeker laten zien. En ook ja, met aanvallers die net zo handig zijn als Sinisterra in het 1-tegen-1 duel. Dus ja, interessant om te zien.
Ja, wij zeiden natuurlijk afgelopen donderdag, na afloop van die wedstrijd van Feyenoord, hoe ga je dan die tweede wedstrijd in met die 3-2 voorsprong? Je hinkt als trainer vaak. Veel trainers die dan denken, we gaan terugtrekken, we gaan verdedigen en we gaan spelen op de counter, bij wijze van spreken. En laat dan de tegenstander maar komen. Maar misschien laat Lyon ook wel zien nu in deze wedstrijd, als je gewoon druk erop zet en uitgaat van je eigen kracht, dat je dus de meeste kans maakt tegen Marseille.
Ja zeker. Maar goed, het is wel zo dat het voor Feyenoord ook prima kan zijn om Marseille een klein beetje te laten komen en dan die ruimte achter die verdediging te benutten. Ja, daar is niks mis mee natuurlijk. Maar inderdaad, met z'n allen terug gaan hangen en dan voor je 16 meter. Dat is ook vragen om problemen, omdat volgens mij stipte Willem van Hanegem het, ja, heel terecht natuurlijk aan. Dat wordt een gekkenhuis daar. En ook een scheidsrechter wordt natuurlijk beïnvloed door die kolkende massa daar. En dan Feyenoord moet in elk geval zorgen dat ze niet in twijfelgevalletjes zo rond de eigen 16 meter komen. Of zo net zo'n tackle als Malacia plaatsen donderdag. Ja, fantastisch als het lukt. Als het mislukt heb je meteen een penalty tegen. Dus dat zijn, ja, laat ze in hun hoofd echt heel goed nadenken wat je wel en niet doet.
Ja. Het is toch ook wel voetballers eigen. Je merkt in wedstrijden toch ook dat als ze dan 1-0 voorkomen, dat ze dan begin je wervelend aan een wedstrijd. Je komt 1-0 voor en dan zie je heel vaak ploegen gelijk terugtrekken naar die 1-0. Als zo van, oké, weet je, we moeten even, terwijl je dan bijna denkt, ga nou door. Dan heb je die 2-0, dan heb je wat ruimere voorsprong, een ruimere marge.
Ja, nou ja, daarom de eerste minuten na een doelpunt voor of tegen zijn altijd heel interessant om ook als verslaggever te volgen. Wat voor gedrag zie je dan in het veld? Je hebt ook spelers die kan meteen beginnen uitschelden. Je hebt er meteen, die staan meteen klaar om de ander op te peppen. Je hebt inderdaad wat jij zegt, ploegen die denken, nou, 1-0 voor, hup, terug. Je hebt er ook die denken, nou, hoppakee, meteen boom eroverheen, tweede maken. Ja, dat gedrag. Het is, dat gedrag observeren is hartstikke interessant. Leuk. Ja,
het was ooit,
ik mag trouwens niet te vaak van een vaste luisteraar
interessant zeggen.
Het woord interessant, nee, zeggen. Ja, nee. Dus dan zeggen we, het is boeiend.
Boeiend, ja. Nee, het boeiende in dit geheel is ook, ik heb ooit die documentaire gemaakt over die laatste 5 minuten bij Sparta Excelsior.
Ja.
En Alex Pastoor, die had toen ook gezegd tegen die selectie, jongens, weet je, het kan zijn dat je 1-0 achterkomt, maar zorg ervoor dat je gelijk klaar staat, gelijk die aftrap nemen en dan van daaruit doorvoetballen, want er is altijd, ja, nog tijd om je wedstrijd te spelen, mentaal gedacht.
Ja.
En terwijl Sparta en Aad de Mos het veld instormden en allemaal blij waren en de directie van Sparta en de lift stond naar beneden en dacht, zo, een jaar Eredivisie schrap is veiliggesteld, scoorde Guillaume Fernandes in de tegenaanval de gelijkmaker. En daarmee was Excelsior weer in de Eredivisie.
Ja.
En dat moment was puur, dat zal ik nooit vergeten, dat Pastoor daar zo op hamerde en zei, weet je, na een aftrap gelijk klaarstaan, gelijk niet je kop laten hangen, maar klaarstaan om de goal te maken en door te gaan. Ja, toch kleine dingen die dan toch het verschil kunnen maken.
Ja, dat is het. Dit wordt echt weer een week, ook in de titelstrijd. Het kan zomaar een week van kleine psychologische dingetjes worden. Kijk, PSV, als je het hebt over de schaal op een leeg parkeerterrein. PSV heeft een keer de schaal ontvangen op een parkeerterrein op de A50. Toen ze, had je die wedstrijd natuurlijk Ajax in bij de Graafschap uit.
Ja, nou,
daar was de KNVB met de echte schaal. En de nepschaal was bij PSV in Zwolle. PSV pakte hem. Nou, toen reden ze met die nepschaal terug de bus. En toen inderdaad Ravenstein, volgens mij zei ze gisteren nog. Daar is de schaal toen omgewisseld. Dus ja, dat zijn allemaal van die gekke dingen. Ja, het kan allemaal nog.
Ja, dat is waar. Kijk je een beetje uit naar Villarreal Liverpool? Of is die al beslist? Even een kijktip voor de mensen die nu luisteren. Moet je hem vanavond aanzetten om 9:00 of kan je beter de herhaling van Boer zoekt vrouw opzetten?
Nee, je moet altijd kijken, omdat er... je moet alleen al voor Thiago kijken. Ja, als die meedoet, prachtig. Maar de wedstrijd is natuurlijk inderdaad Real tegen City.
Ja, doen we.
Ja, Liverpool, die gaan dat niet meer weggeven.
Nee, toch?
Het is zo'n machine dat klopt verlengt. Dat die zitten echt in. Die gaan door de muur om 4 prijzen te pakken dit jaar.
Ja, precies. Nee, die hebben de mindset wel goed gezet van dit is wat we gaan doen. En die gaan dit niet meer weggeven. Nee. Ja, dan worden deze woorden gelogen gestraft. En dan hebben we het er morgen natuurlijk weer over. Hè? Dan haal ik ze nog even.
Die zijn te stabiel. Lijkt me niet.
Oké, goed. Nou, vanavond die wedstrijd morgen in de AD Voetbal Podcast. Een terugblik op dat duel. En natuurlijk ook nog gaan we vooruitblikken op de wedstrijd tussen Madrid en City. En natuurlijk de laatste nieuws en ontwikkelingen uit de voetballerij. Met onder andere natuurlijk een vooruitblik op Feyenoord. Dat morgen in de AD Voetbal Podcast met Sjoerd. Maarten, dank voor nu. En wij spreken elkaar vrijdag weer. Nou, donderdagavond voor ons. Na die wedstrijd van Feyenoord in Marseille. Wordt een mooie donderdagavond.
Zo is het.
Wat een eer om jullie te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent... Aan de hand van 10 songs. En de dit is de podcast Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.